je hebt mensen die, hoe noem je dat? Dat SM bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld daarvan. Of furries met van die pakken aan en zo. Dat is volgens mij ook ongewoon. Tenminste, ja, vind ik ongewoon. Dat misschien.
Welkom bij Forensisch Spreekuur, de podcast waarin we dieper ingaan op fascinerende onderwerpen uit de forensische zorg. Vanuit Polykliniek De Waag spreekt Evert-Jan Pieters met collega's over wat zij in hun spreekkamer tegenkomen, hoe zij hiermee omgaan en hoe de behandeling werkt.
Seks. Iedereen doet het of fantaseert er wel eens over. Die fantasieën gaan over seksuele voorkeuren en interesses die je als persoon hebt. Voor sommigen geldt dat de interesses die ze hebben van een maatschappelijke norm afwijken en als ongewoon worden gezien. In enkele gevallen kunnen deze interesses ook leiden tot grensoverschrijdend gedrag of, in extreme gevallen, zelfs tot delictgedrag. Bij De Waag behandelen we binnen de zorglijn seksueel grensoverschrijdend gedrag deze cliënten. Hoe kan het dat bij hen deze ongewone seksuele interesses zijn ontstaan en hebben geleid tot grensoverschrijdend of delictgedrag? Die vraag staat centraal in het onderzoek van Evelien Schippers. Zij is programmamanager bij De Waag en schrijft tegelijkertijd haar proefschrift over ongewone seksuele interesses. In dit spreekuur gaan we hier met haar dieper op in. Evelien, leuk dat we hierover kunnen spreken.
Hoi, heel leuk.
Ik wil beginnen met een vraag. Feit of fabel? Ongewone seksuele interesses zijn aangeboren. Is dat een feit of fabel?
Ik zou toch gaan voor het genuanceerde antwoord. Geen van beide. Nee, ja, voor zover daar een algemeen antwoord op te geven valt, zou ik zeggen dat je niet kan stellen dat alle seksuele interesses aangeboren of aangeleerd zijn. Dus het zou dan een fabel zijn.
En waarom ben je hier onderzoek naar gaan doen met dit onderwerp?
Ongewone seksuele interesses en ongewoon seksueel gedrag, dat noemen wij in ons werkveld seksuele deviantie, dat is een risicofactor voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat weten we in ons veld al best wel een tijdje. Maar we weten eigenlijk niet zo goed hoe die ongewone seksuele interesses kunnen ontstaan. Dus eigenlijk ook niet zo goed wat we ermee kunnen doen in de behandeling. En dat is een beetje het startpunt geweest van mijn proefschrift. Hoe ontstaat dat nou eigenlijk?
Ja. Wat zijn die ongewone seksuele interesses? Heb je daar ook wat voorbeelden van?
Nou, ongewone seksuele interesses, dat kan echt van alles zijn. In de forensische hoek denk je dan al gauw aan dingen als pedofilie of interesse in seks onder dwang. Maar dat kan ook zijn geïnteresseerd zijn in het tonen van je geslachtsdelen op straat. Dat heet exhibitionisme. Of in het begluren van mensen die seks hebben. Dat noemen we voyeurisme. Maar het kan ook iets zijn wat helemaal niet grensoverschrijdend is of delictgedrag is. Bijvoorbeeld interesse in latexpakjes of in plasseks of in BDSM. Hè, met bondage en dominantie of juist onderdanigheid. Dus het kan echt van alles betekenen.
En is er dan nog een bepaalde interesse, misschien in je onderzoek, dat je die tegen bent gekomen, die misschien helemaal nieuw voor je was of waar je misschien zelf ook wel even van schrok of iets dergelijks?
Nou, ik heb een artikel langs zien komen. Die ging, ik schrok daar niet van, maar die ging over de seksuele interesse in gemillimeterd haar. Daar hadden ze dan ook weer een term voor.
Okay.
Ja, die vond ik vrij nieuw. En ik had er nog eentje gezien. Ik weet even niet meer wat de juiste term is, maar dat ging over seksuele interesse in scheten.
Sorry. Die had ik niet verwacht. Jeetje. Oké. Okay. Ja. Oh, dat klinkt wel heftig. Nou ja, en wat is dan de meetlat voor wanneer al iets als ongewoon wordt gezien?
Ja, er zijn heel veel manieren om dat te benaderen. Je kan kijken van wat komt het meest voor in de bevolking en wat minder. Maar wat we eigenlijk meestal doen in ons werkveld is dat we kijken van wat vinden wij als mens, als maatschappij, als samenleving nou vreemd en wat niet. Dus zo benader ik het begrip ook.
En staat dit gelijk aan een fetish?
Een fetish is een voorbeeld van een ongewone seksuele interesse. Een fetish is eigenlijk een seksuele interesse in objecten of lichaamsdelen. Dus bijvoorbeeld wat ik zei, latex of leer of ballonnen of voeten. En dat is een voorbeeld van een ongewone seksuele interesse.
Ja. Goed, je noemde net een paar best wel extreme voorbeelden. Ik kan me voorstellen dat dat niet zo vaak voorkomt. Welke interesses komen nu, zie je het meeste voorbij komen, zeg maar, als je het hebt over ongewone seksuele interesses?
Nou, als je het concept ongewoon zo breed benadert als dat ik het in mijn proefschrift doe, dan zie je dat het eigenlijk helemaal niet zo ongewoon is. Omdat best wel veel mensen wel eens een ongewone seksuele interesse hebben gehad of wel is ongewoon seksueel gedrag hebben uitgevoerd. Maar uit verschillende studies blijkt dat je kan zeggen van nou, ongeveer de helft van de mensen heeft wel eens een keer een ongewone seksueel interesse gehad. En ongeveer een kwart van de mensen heeft het wel eens uitgevoerd. En de interesses die je dan het meest voor ziet komen zijn toch wel BDSM of voyeurisme, dus het begluren van mensen. Fetischisme, hè, dat wat we net benoemden. En wat heel weinig voorkomt, zijn er wat extremere dingen. Dus bijvoorbeeld pedofilie of sadisme. Dus echt mensen pijn willen doen om opgewonden van te raken. Dat komt heel weinig voor, gelukkig.
Kun je zeggen dat er een link is tussen ongewone seksuele interesse en grensoverschrijdend of soms zelfs delictgedrag?
Ik werk natuurlijk in de forensische zorg. Waarom ik dit onderwerp ben gaan onderzoeken. Ongewone seksuele interesses zijn een risicofactor voor seksueel delictgedrag. Dat betekent dat als je een ongewone seksuele interesse hebt, in combinatie met andere soorten risicofactoren vaak, want het is nooit dat alleen maar dat ene ding het kan doen, maar dat je dan een grotere kans hebt om seksueel delictgedrag te plegen. Het betekent niet dat iedereen die een ongewone seksuele interesse heeft, delictgedrag pleegt. Het is ook niet zo dat iedereen die seksueel delictgedrag pleegt, een ongewone seksuele interesse heeft, maar de link is er wel.
En hoe groot is de groep die daadwerkelijk over de schreef gaat?
Dat weten we niet zo goed, omdat het heel moeilijk te meten is, seksuele interesses in de bevolking. Seksuele interesse in kinderen bijvoorbeeld, dat komt heel weinig voor, of in sadisme. Dat is echt 1-2% van de bevolking. En er dan naar handelen is nog een kleiner deel. Wat we bij onze cliëntelle hier zien, is dat 2/3 van de mensen, van onze plegers van seksueel delictgedrag, 2/3 daarvan heeft een vorm van ongewone seksuele interesses. En bij 1/3 is of de helft daarvan, dus 1/3 van totaal, is die interesse echt stabiel, echt duidelijk aanwezig. En het laatste derde van ons cliëntelle in de seksueel grensoverschrijdend gedraglijn, die heeft helemaal geen ongewone seksuele interesse. Dus daar speelt het helemaal niet. Dus die hebben andere risicofactoren waar je aan moet werken, ondanks dat ze wel seksueel delictgedrag plegen.
Oké. Wat onderzoek je precies in je proefschrift?
Ik onderzoek in mijn proefschrift hoe seksuele deviantie ontstaat eigenlijk. Dat is eigenlijk de hoofdvraag.
Hoe zag onderzoek eruit?
We zijn begonnen met eerst eens kijken van wat weten we nou allemaal over dit onderwerp? Want er wordt vaak geroepen, we weten niet zoveel over seksuele deviantie. Dus we dachten, nou, we gaan eerst systematisch kijken, wat weten we dan wel? Dus we hebben alle literatuur verzameld die er is over dit onderwerp. En dat op een rijtje gelegd en gekeken van, nou, wat zijn nou dingen die we terug zien komen bij al deze auteurs, bij al deze experts in het veld, die elke keer opnieuw genoemd worden. En daar komen een paar onderwerpen uit. En 2 daarvan zijn emotieoverdracht en het gebrek aan gepaste seksualiteit. Ik zeg dan gepast tussen aanhalingstekens, want nou, dat is niet een goed gedefinieerd woord. Sommige mensen noemen het normaal of normatief of normofiel. Maar goed, de gewone seksuele interesses, als je daar een gebrek aan hebt. Die 2 onderwerpen die kwamen steeds terug en die hebben we verder onderzocht in mijn proefschrift. En andere onderwerpen die terugkwamen, maar waarin mijn proefschrift geen plek voor was, gaat bijvoorbeeld over conditionering of over neurobiologie. Dat is een heel groot onderwerp nog. Het is te groot om in één proefschrift nog aan te pakken. Dus wij hebben ons gefocust op die emotieoverdracht en op dat gebrek aan gepaste seksualiteit.
Je noemde 2 voorbeelden die je uiteindelijk niet hebt onderzocht.
Ja.
Waarom heb je wel voor die 2 andere gekozen?
Nou ja, we hebben ons vooral gefocust op emotieoverdracht en dat gebrek aan gepaste seksualiteit, omdat we denken dat die factoren dat zijn die van een seksuele interesse een ongewone seksuele interesse maken. En conditionering, dus waarom een interesse zich versterkt en omdat het gedrag wordt beloond met orgasme en daardoor blijft het in stand. Dat kan bij elke seksuele interesse een rol spelen, maar we denken dat die emotieoverdracht en dat gebrek aan gepaste seksualiteit, dat echt iets is wat speelt bij ongewone seksuele interesses.
Wat bedoel je dan met emotieoverdracht?
Ja, we weten dat als je een emotie ervaart en daarna gebeurt er iets wat jou een andere emotie geeft, dat het restje van het gevoel van die eerste emotie de tweede emotie sterker kan maken. Dus als je al boos bent en er gebeurt iets heel verdrietigs, dan kan je veel sterker verdriet voelen dan je zou voelen zonder dat die boosheid van eerst er nog in zat. Nou, dat overdragen tussen emoties, dat bestaat ook tussen emoties en seksuele opwinding. Dus dat je bijvoorbeeld als je al boos bent, dat je veel sterker seksueel opgewonden raakt van een pornofilmpje of wanneer je verdrietig bent bijvoorbeeld. Een bekend voorbeeld hiervan is break-up seks. Mensen die ruzie met elkaar hebben en dan weer stomende vrijpartijen erachteraan gooien. Nou, dat fenomeen, die emotieoverdracht, denken wij dat dat een rol kan spelen in het allereerste beginnetje van een ongewone seksuele interesse. Dus mensen die hebben een sterkere prikkel nodig, die voelen niet genoeg bij een gepaste seksuele prikkel. En die gaan dan door de emotieoverdracht, dat komt een keer voor, en dan denken ze, oh, maar dit werkt. Als ik dus iets heel fouts kijk, of iets heel, heel smerigs, iets walgelijks misschien, dan krijg ik opeens wel een erectie. En we denken dat als je dat dus, die emotieoverdracht, in combinatie met een gebrek aan gepaste seksualiteit, dus je kan zonder die emotieoverdracht, kan je eigenlijk niet echt op een bevredigende manier seksuele opwinding ervaren met een partner die volwassen is en gewoon bij vanilla seks, zeg maar. En de combinatie van die twee dingen ertoe kan leiden dat een ongewone seksuele interesse een soort van voedingsbodem heeft.
Ik denk nog op zich nog wel best wel abstract. Heb je een concreet voorbeeld uit de praktijk?
Ja, ik heb wel een mooi voorbeeld waarin emoties overdracht en dat gebrek aan gepaste seksualiteit samenkomen. En die cliënt die was voor exhibitionistisch gedrag in behandeling. Dus het tonen van de geslachtsdelen op straten of in het openbaar. En toen gevraagd werd aan hem van wat is nou je allereerste exhibitionistische herinnering eigenlijk, of je eerste exhibitionistische ervaring, toen kwam hij met dit verhaal. Hij had een partner en met zijn vrouw in bed was het eigenlijk altijd onder de lakens met het licht uit. Hij was een beetje een gegeneerde, een beetje ingetogen type. Helemaal niet zo uitbundig dat je denkt, waarom laat je nou je piemel op straat zien? Maar die stond een keer in het bos te plassen tegen een boom. En hij was toen betrapt door een knap buurmeisje of zo. Ja, het zal nooit een oude vent zijn natuurlijk. En dat meisje die zag hem en hij had zijn piemel in zijn hand en hij schaamde zich ontzettend. En die golf van schaamte, die trok helemaal door hem heen. En die trok eigenlijk dat kleine beetje latente seksuele context wat er dan heerste. Hè? Je zet ze in je blote piemel. Die trok die seksuele context helemaal omhoog. En opeens merkte hij dat hij een erectie had. En dat lukte normaal gesproken helemaal niet zo goed. Dus dat was echt een eye-opener voor hem. Hé, blijkbaar werkt dit dus. En toen is hij dat later nog meer gaan opzoeken in die contexten.
Werk je in je onderzoek ook met cliënten van de Waag?
Niet alleen. Ik vind het heel belangrijk dat we onderzoek toepasbaar maken voor de praktijk. Ik werk natuurlijk ook bij de Waag. Dus die brug tussen wetenschap en praktijk is voor mij heel belangrijk. Dus we proberen ook wel echt onderzoek te doen met cliënten. Tegelijkertijd is ons onderzoek heel fundamenteel. Dus we kijken echt naar de werkingsmechanismen van seksuele interesses. Dus dat hoeft niet altijd met cliënten. Sterker nog, soms moet je juist beginnen met niet-cliënten om eerst maar eens even rustig te gaan uitzoeken van werkt dit mechanisme nou überhaupt? En dat hebben we gedaan in onze labstudie naar emotieoverdracht. We hebben eerst gekeken in een groep studenten of jongere mensen in ieder geval die gewoon gezond waren uit de maatschappij. Hebben gekeken of we dat emotieoverdracht konden nabootsen in het lab. En dat proberen we nu bijvoorbeeld in een groep mensen met wat meer gevarieerde seksuele interesses. Dus mensen uit de kink community of met fetishes. En een volgende stap zou kunnen zijn om dat dan te gaan onderzoeken in patiënten.
Hoe kom je aan die mensen?
Ja, dat is een hele zoektocht. Maar die verzamelen zich op internet, op forums, fora, dat soort plaatsen. En daar plaatsen we dan advertenties. En vaak vinden ze het heel leuk om mee te werken. Maar ik heb ook afgelopen week heel veel contact gehad met seksclubs om te vragen of wij in de nieuwsbrief onze advertentie mochten plaatsen, of dat ze even een story konden delen op Insta.
Oké. Oh, een hele andere soort nieuwsbrief. Ja. Wel leuk. En nou even over die cliënten. Ja. Heb je daar een voorbeeld? Hoe ziet dat er nou uit in de praktijk? Met de cliënten?
Onderzoek met cliënten?
Ja. Heb je daar een voorbeeld van?
Nou, we kijken nu heel erg naar de behandeling van de cliënten. Want dat is natuurlijk ook het doel van de Waag, hè? Goede behandeling bieden. Dus we zijn nu heel erg aan het kijken van hoe heeft seksuele deviantie dan een rol in die behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag? En hoe kan dat beter? Onze waagbehandelaren die kunnen relatief goed praten over seks, denk ik. En over zelfregulatie. Maar we kunnen nog wel dingen verbeteren in het oefenen met seks. En hoe je seksueel gedrag kunt reguleren.
Is het een lastig onderwerp om met cliënten te bespreken?
Dat kan het zijn. En volgens mij zit hem dat veel meer in de handelingsverlegenheid die je als therapeut kan hebben. En waarvan we weten dat mensen dat ook wel hebben. Want seks blijft natuurlijk een beetje vreemd onderwerp voor mensen over te praten. En we zien dat cliënten hun therapeut soms een beetje in bescherming nemen door niet alles maar op te noemen wat ze allemaal doen in hun seksleven. Want dat vindt de therapeut vast vreemd. Of dat is wel raar. Dus of ze beperken zich tot een relatief sociaal geaccepteerde seksuele interesse. Terwijl het dus ook zo is als je als therapeut je heel erg open en onbevorderd opstelt en zelf ook heel expliciet over seks kan vragen bij je cliënt of en voorbeelden durft te benoemen, dat dat cliënten wel helpt om volledige openheid van zaken te geven.
Je had het over labonderzoek.
Ja.
Het zogenaamde innovatielab. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat is het innovatielab?
We hebben in de Van de Hoeven Kliniek hebben we een ruimte waar we het innovatielab gemaakt hebben. Het doel was om daar een onderzoeksruimte te maken waar we allerlei meetinstrumenten hebben en waar we experimenten kunnen uitvoeren. En experimenten houden dus in dat we een experimentele manipulatie kunnen doen. Dus bepaalde interventie, bepaalde filmpjes laten zien of iets, een variabele aanpassen, zodat we goed kunnen zien wat het effect is. En dat is best wel innovatief, hè? Het is een innovatielab. In Europa, in Canada en Amerika doen ze bijvoorbeeld veel onderzoek met penisvolumemeting. Dus met een elastiekje om de penis om de seksuele opwinding te meten. Nou, dat doen we in Nederland, in Europa eigenlijk niet. Terwijl dat wel een goede maat is om seksuele opwinding te meten. Het is niet de beste maat. Hè. Je moet daarnaast ook vragen hoe opgewonden voel jij je. Want het elastiekje om de penis meet een deel van de opwinding en de subjectieve beleving daarvan is een ander deel. Dus we hebben daar zo'n penisvolumemeting in het lab. We hebben ook hartslagmeting. We kunnen naar huidgeleiding kijken. Dus we zoeken echt naar een soort van aanvullende maten naast zelfrapportage om bepaalde onderwerpen beter te kunnen uitzoeken.
En sorry voor de vraag, maar met een elastiekje, is dat een elastiekje die jij en ik ook gebruiken voor bijvoorbeeld een broodtrommeltje om mee te doen?
Nee.
Of is dat?
Nee, dat is een soort, een soort van touwtje waar kwik in zit. Dat meet zo verplaatsing van het kwik in dat touwtje. Maar goed, dat is een vrij technisch ding. De proefpersonen zitten dan in een privéruimte en die doen hem zelf om. Dus ik hoef daar niet aan te pas te komen. Dat is een vraag die ik vaak krijg, maar dat hoeft niet. Ja, dat is eigenlijk een best straightforward maat.
Je noemde net even huidgeleiding. Wat bedoel je daar precies mee?
Huidgeleiding is eigenlijk hoe erg je zweet. Dus je krijgt een plakkers op je hand en dan kun je bepaalde lichamelijke reacties meten. Als je stress hebt of als je ergens op reageert, dan gaat hoe erg je zweet gaat omhoog, bijvoorbeeld.
Het is tijd voor de inval. Het moment in het spreekuur waar we mensen op straat vragen naar hun kijk op het onderwerp. Met deze aflevering de vraag:
is jou wel eens iets ongewoons overkomen op seksueel gebied?
Ik heb wel eens zelf iemand gehad die naast me kwam zitten. Die gewoon begon met masturberen, zeg maar. Het was in Slowakije, niet in Nederland. Maar ik zat gewoon te lezen op een bankje in een park en toen ging iemand naast me zitten. Normaal gesproken op zich is het niet heel gek als iemand op hetzelfde bankje gaat zitten. Maar toen zag ik dus, was ik eerst aan het lezen, toen keek ik op en toen zag ik dat die persoon zijn broek wel uit had. En toen was hij aan het masturberen. En toen ben ik wel weggelopen, maar ik heb er ook niks van gezegd. Zeker ook omdat misschien de taal niet spreekt. En ook omdat je soort van dan heel erg zo denkt van, nou, die persoon is soort van heel erg al helemaal los van, ik weet niet of het überhaupt een exhibitionistische actie was, zeg maar. Of dat het gewoon was dat hij niemand meer door had om zich heen. En dat ik daarom ook niet bestond, zeg maar, in zijn wereld. Dus dat, ja, ik ben niet boos geworden of zo. Maar ik ben wel weggelopen.
Hey, wat zijn de belangrijkste bevindingen tot nu toe uit je onderzoek?
Ja, nou, de belangrijkste bevindingen uit mijn proefschrift zijn denk ik dat emotie een effect kan hebben op seksuele opwinding. Dus door bepaalde emoties te ervaren kan seksuele opwinding versterkt worden. En dat is heel relevant in de context van ongewenst seksueel gedrag. En de andere bevinding is dat, en dat is nog wat minder concreet, want dat emotie hebben we echt in een experimentele conditie onderzocht. En daar kunnen we echt wel wat stevigere conclusies over stellen. Maar het tweede onderwerp, die problemen met gepaste seksualiteit, dat is nog veel meer een onderzoeksrichting die we kunnen ingaan voor de toekomst. En die we moeten gaan proberen of dat nou echt iets is wat eraan bijdraagt dat mensen meer ongewone seksuele interesses hebben. Maar het is sowieso, denk ik, een heel bruikbaar onderwerp, die normale of gepaste seksualiteit, omdat het iets is waar je in behandeling makkelijk iets mee kan en wat sowieso een beschermend effect kan hebben als jij een bevredigend seksleven hebt of een partner waar je een goede intimiteit mee hebt. Dus die twee dingen inhoudelijk. En overall is denk ik de hoopvolle conclusie van mijn proefschrift dat ongewenste seksuele interesses veranderbaar zijn in bepaalde mate. En dat is natuurlijk iets wat in de forensische behandeling een heel hoopvolle en nuttige boodschap is.
Maar ik hoorde voorlopig nog niet klaar ook met de onderzoeken.
Nee, nee ja, onderzoek is natuurlijk nooit klaar. Een beetje een dooddoener. Ja, we zijn nog heel erg in de kinderschoenen, zeg maar, op het startpunt. En we bieden echt wat onderzoeksrichtingen. Dus die gepaste seksualiteit, dat moet verder uitgezocht worden. Is dat nou iets wat echt een versterkende rol speelt? En werken deze mechanismen nou ook echt in mensen die delictgedrag vertonen? En ook de vraag, hoe kan je het dan vervolgens in behandeling omzetten? We hebben wel wat ideeën en dat gebeurt ook al wel op de werkvloer. Maar echt op systematische wijze onderzoeken en aantonen dat iets effectief is, dat vraagt heel wat werk nog.
Maar zijn we daar binnen de waag vooruitstrevend in? Er is veel ruimte wel om dit soort dingen te onderzoeken.
Ja, ik denk dat de waag dat wel goed doet. Als je het relatief bekijkt ten opzichte van de staat van kennis in Nederland of in westerse samenlevingen. We doen het heus niet slecht. Ik denk wel dat er altijd nog ruimte voor verbetering is.
En zijn er nog praktische handvatten die we als organisatie kunnen halen uit de resultaten van jouw proefschriften, misschien wel inzetten in de behandeling die we bieden?
Ja, ik denk dat dat redelijk overeenkomt met die hoofdpunten uit mijn proefschrift. Hè. Dus emotieregulatie is een onderwerp wat heel relevant kan zijn bij mensen die ongewenste seksualiteit ervaren. Uitzoeken waar komt iemand behoefte vandaan? Hoe voelt iemand zich op dat moment? Kunnen we kijken of je emotionele opwinding wat kunt laten zakken? Of misschien op een andere manier kunt uiten? En dat versterken van die gepaste seksualiteit, dus dat kan zijn seks met een partner, maar dat kan ook zijn masturberen op legale porno of gepaste filmpjes. Onderzoeken hoe we dat kunnen versterken, ja, dat is een heel seksuologische aanvliegroute. Gelukkig hebben we bij de Waag steeds meer seksologen in dienst. En die hebben allerlei leuke interventies. Maar dat is misschien, moet je de andere aflevering van de podcast maar even terugluisteren.
Gaan we doen.
Daar ging het natuurlijk wat uitgebreider over seksologie. Maar dat is een mooie route daarvoor bijvoorbeeld.
Ja. Nu ben je veel met het onderwerp bezig. Hoe is dat voor je?
Ja, ik denk dat je als professional een bepaalde distantie kan bewaren tot het onderwerp. Je hoort natuurlijk wel eens nare verhalen, hè, over verkrachting of aanranding of dat soort dingen. Dat is natuurlijk niet leuk. Maar als je daar niet tegen kan, dan is dit niet de baan voor je. Ik vind het onderwerp ook nog steeds machtig interessant. En omdat ik het zo breed benader, komen er natuurlijk ook allerlei dingen aan bod die niet erg zijn, maar ook wel eens een beetje geinig of interessant ook gewoon. Hè? Je kan het zo gek niet verzinnen of er bestaat wel een seksuele interesse naar of iemand die het uitvoert. Dat is voor mensen vaak helemaal niet geinig, dat is voor hun echt hun leven. Maar ik vind dat een heel interessant gegeven om daar meer over te weten te komen.
Is dat je ooit verwacht hier met je werk mee bezig te zijn?
Nee, ja, natuurlijk niet. Nee. Ik liep ooit stage in een justitiële jeugdinstelling. En toen ik dat deed, dacht ik, ja, dit is het forensische. Dat wil ik gaan doen en hier blijf ik. Dus dat forensische is gebleven. En ik ben in die wereld van seksueel delictgedrag gerold. En in dit onderwerp eigenlijk. Maar dit blijft me boeien. Dus wat mij betreft zit ik hier nog wel even zo onderzoek te doen naar seksueel delictgedrag en seksueel ongewoon gedrag.
Sta je nog ergens van te kijken?
Ja, bij tijd en wijle wel.
Vertel.
Nou, dit was dan niet een hele geinige per se, maar ik kwam wel iets langs. Dat ging dan over barebacking. Dat zijn dus mannen die seks hebben met mannen, die HIV-positief zijn en die dat bewust zonder condoom doen om de ander HIV te geven. Nou, dat vond ik toch wel iets, die kwam wel bij mij binnen. Toen dacht ik, waarom zou je dit nou?
En gebeurt dat ook in Nederland? Of
is nou, dat is een fenomeen, het bestaat. Ja, het zal vast ergens in Nederland gebeuren. En dat kan ook, dat kan bewust en onbewust zijn voor de ontvanger. Er zijn ook mensen die dat echt zoeken online. En de studie die ik las was ook heel erg in detail. Hè, met dat soort verzoeken die dan geplaatst werden op een soort van online marktplaats. Van ik wil graag, HIV krijgen van iemand. Ik ga daar niet verder heel erg in detail op in. Maar dat vond ik een naar ding waar ik wel van stond te kijken, ja.
Heftig.
Ja.
Weet je. En ja, hoe reageren mensen in je omgeving? Je bent met dit onderwerp bezig. Ik kan me voorstellen dat je niet sommige details allemaal geur en kleuren vertelt. Maar hoe reageren mensen in je omgeving?
Ja, seks is natuurlijk een onderwerp wat altijd aanspreekt. Dus mensen die blijven er altijd bij hangen en zullen er niet zo gauw voorbij stappen. En dat varieert van heel lacherig en niet zo raar. En ga je nou echt seks meten van iemand? En dat vind ik allemaal maar vreemd. Maar ook een heel groot deel van de mensen vindt het interessant en wil er echt meer over weten. En ja, heel veel mensen kunnen zich op een vlak aan seksualiteit relateren, want iedereen heeft seks. Of tenminste, heel veel mensen hebben seks, laat ik het zo zeggen. Dus het is een onderwerp wat altijd wel een leuk gespreksopener kan opleveren, ja. Wat je daar ziet net.
Dat kan ik begrijpen. En het was in ieder geval leuk om jou in dit spreekuur hierover te horen praten.
Zeker.
Erg interessant. Dankjewel voor je uitleg. Jij als luisteraar ook bedankt voor het luisteren. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.dewaagnederland.nl.